Goedemorgen, dit is de ochtend bij Radio Maria.
Beste luisteraars, dan heb ik nu Patrick Latour aan de lijn. Patrick Latour is schrijver, bloemlezer en vertaler. Goedemorgen, Patrick Latour.
Goedemorgen.
En u komt ons vandaag iets meer vertellen over de heilige Martinus van Tours, omdat u daar een levensbeschrijving vertaald hebt?
Ja. Ja, de Vita Martini, het leven van Martinus, is een boek uit het eind van de 4e eeuw. Dat is een heel ongewoon iets, omdat voor het eerst werd het tijdens het leven van iemand een biografie geschreven en gepubliceerd. En Martinus van Tours heeft die grote eer, was dus echt ongehoord, ongezien. Vandaag zijn er veel mensen die een biografie krijgen als ze 30, 40 jaar zijn, om een of andere reden. Maar toen was dat bij de Romeinen ongehoord, ja. En dat is een merkwaardig document dat tot voorbeeld heeft gediend van eigenlijk alle latere middeleeuwse heiligenlevens. Dus alle hagiografieën gaan eigenlijk voor een stuk terug op dat boek over het leven van Martinus, dat door een Fransman ook, Sulpicius Severus, is geschreven geweest, ja, in het Latijn. Dus hebben we dat ooit vertaald voor uitgeverij Lano, ja.
Goed, dus ze hebben dat als model gebruikt zelfs. Interessant. En kan u iets meer vertellen over het leven van Martinus zelf?
Ja, misschien een paar belangrijke momenten. Hij is een Hongaar, want zijn vader was toen dienstdoend militair in het Romeinse leger, dat in die provincie Pannonia. En hij is in een dorpje, of in geen dorp, was toen een echt een groot rood centrum, en vandaag nog altijd, geboren dichtbij de grens met Oostenrijk vandaag, zo'n 100 kilometer onder Wenen. En op een bepaald moment moesten alle zonen van veteranen in het leger dienst doen bij de Romeinen, omdat er een dreiging was van over de Donau en de Rijn. En dat was dus ook het lot van de heel jonge Martinus. Trouwens, zijn naam betekent de kleine Mars.
Mm-hmm.
Bijna, hè. Zijn vader heeft hem Martinus de kleine Mars, dus de kleine oorlogsgod. Hè. Heel vreemd, ja. En door omstandigheden is hij dan al dienstdoende in de buurt van Amiens gekomen, dus in Noord-Frankrijk. Vandaag bekend voor die grote, mooie kathedraal. Maar we schrijven nog altijd 4e eeuw, hè, rond de jaren 330. Dus die was nog een grote tiener eigenlijk op dat moment. Maar toch al een jonge, frisse soldaat. Op een bepaald moment komt hij aan de poort van Amiens en vindt daar een arme bedelaar in de winter. En die heeft zich, zoals we bekennen, heeft hem de helft van zijn mantel gegeven. Hè. Onmee bekend door dat mooie schilderij van Van Dijk in de kerk van Zaventem.
Ja, inderdaad, ja.
Als u wil, dat fameus tafereel, alle schilders, ook de glasramen in Chartres, of zelfs de kapel van Martinus in de kerk van in de San Francesco in Assisi, die gaan allemaal daarop terug. Misschien moet ik even dat klein tafereeltje voorlezen in de vertaling uit de Vita Martini.
Ja, heel graag.
Wat ik noem zo het gebaar bij Amiens, dat toch voor hem echt schokkend was en ook heel zijn leven heeft veranderd. Ik lees. Zo kwam hij eens bij de stadspoort van Amiens een arme tegen. Hij was naakt. Martinus had niets anders bij zich dan zijn wapens en zijn gewone soldatenmantel. De winter was half weg en had harder toegeslagen dan gewoonlijk. Zo hard dat heel veel mensen omkwamen door de vrieskou. De arme man smeekte de voorbijgangers om medelijden, maar ze liepen hem allen voorbij. Vervuld van God begreep Martinus dat die arme hem was toebedacht, omdat de anderen geen medelijden betoonden. Maar wat moest hij doen? Hij had alleen maar de grote mantel van witte wol waarmee hij gekleed ging. Want de rest had hij al besteed aan een gelijkaardig goed werk. En daarom trok hij het zwaard dat hij aan de gordel droeg, sneed ermee zijn mantel in tweeën, gaf de helft ervan aan de armen en trok het andere stuk weer aan. Intussen begonnen sommige omstaanders te lachen wat hij met zijn stuk gescheurd kleed een aantierige indruk maakte. Maar velen die verstandiger oordeelden, betreurden het diep dat zij zoiets niet hadden gedaan, terwijl zij toch rijker waren en de arme man in elk geval hadden kunnen kleden zonder er zelf berooid uit te zien. Zo klinkt die tekst van het fameuze gebaar bij Amiens, de Caritas eigenlijk, mm-hmm. La Charité in het Frans, de Caritas van Martinus van Tours. Ja. Paar decennia later, hij moet vermoedelijk heel zijn legerdienst uitgedaan hebben. Dat is iets heel vreemds in zijn bio. Want je zou zeggen, soldaten oorlog voeren en dan toch die evangelische gedrevenheid. Maar blijkbaar was dat in die vroege periode, de vierde eeuw, niet direct het grote probleem. Hij heeft zich wel op een bepaald moment, dus na zijn legerdienst, hij had altijd het ideaal van een ascetisch leven. Dat was al heel vroeg bij hem voelbaar. En hij is dan in Poitiers, zuidelijker dan Amiens, dus nog een heel stuk onder Parijs in Poitiers, is hij Hilarius, de bisschop van Poitiers, gaan opzoeken. Die toen al een grote renommee had. En hij is onder zijn invloed nog verder zich gaan verdiepen in evangelie, maar zonder zich echt te willen engageren, zonder, heeft bijvoorbeeld de diaconaat geweigerd, maar hij wou zich terugtrekken in de stilte van, en hij heeft toen in de buurt van Poitiers een Ligugé, dat is nog altijd een klooster vandaag, heeft hij daar teruggetrokken en kreeg daar al heel snel nogal wat volgelingen. Dus hij als kluizenaar. Tot op een bepaald moment, en dan schrijven wij al 300, rond de jaren 370, werd hij geroepen om bisschop te worden van de stad Tours aan de Loire. Niet zo heel ver van, dus iets noordelijker terug dan van Poitiers. Dat is een heel vreemde gang van zaken. Het volk zelf, dat de naam en de roepnaam van Martinus heel goed kende, heeft hem eigenlijk uit zijn kluizenaarschap getrokken naar de stad om daar bisschop te worden. Hij is wel aan de Loire blijven, in eenzaamheid, dus de koek wonen. Je kunt daar vandaag nog altijd het klooster of de ruïnes van het klooster dat hij van Marmoutier bezoeken. Daar had hij zich een stuk teruggetrokken, ook als bisschop van de stad, en kreeg ook daar al snel heel wat volgelingen. Daar heb je dus in zijn leven voortdurend die spanning, geroepen dus, door de mensen, en ja, tegelijkertijd die noodzaak om ascese, spiritualiteit, meditatie, dat vind je bij hem heel veel. Ja. Uiteindelijk, toen hij stierf, is gestorven op 8 november 397. Hij werd dus 80 jaar. Hij overdekt heel de fameuze en boeiende vierde eeuw. Van 316 tot 17 tot 397. Gestorven op 8 november. Hij is begraven op 11 november. Niet zonder problemen, want de mensen van Poitiers en die van Tours wouden eigenlijk het lichaam van Martinus begraven in hun respectieve hoofdkerken natuurlijk.
Mm-hmm. Ja. Dat is het toch altijd een gedoe, hè? Soms als die heiligen dan overlijden. Ja, wat zegt u maar verder?
Ja. En dat is, maar die auteur, die Sulpicius Severus, die heeft Martinus zelf ook ontmoet. Die man was eigenlijk een advocaat uit Bordeaux. Dus een Fransman. Bordeaux was toen een groot intellectueel centrum, universiteit bij wijze van spreken, waar Sulpicius Severus gestudeerd had. Maar hij heeft zich op een bepaald moment, dat gebeurt nog veel in de tweede helft van die eeuw, ook uit het actieve leven teruggetrokken, onder invloed van het evangelie. Met zijn vrouw heeft hij zich een soort kluizenaars in de buurt tussen Toulouse en Carcassonne en Primouliac, maar hij had op zich geen belang. En hij had gehoord op een bepaald moment, of af en toe, van Martinus, en die is die gaan opzoeken, dus noordwaarts, bij de Loire. En zo is zijn leven ontstaan. Dus de Vita Martini, het leven van Martinus, is dus echt geschreven op basis van getuigenissen, verhalen, maar ook op basis van het levendig contact met Martinus. En het is heel raar, die Martinus toen, tijdens dat gesprek, verwees Sulpicius naar een andere Fransman, Paulinus, die zich ook met zijn vrouw in, had teruggetrokken. Die was tot in Italië vertrokken, in de buurt van Napels. Zijn naam staat vandaag nog altijd op de kalender, kerkelijke kalender, Paulinus van Nola. Is ook zo'n Fransman die dus zich die gekozen heeft met zijn echtgenoot voor een ascetisch leven. Mm-hmm. En Martinus verwijst Sulpicius in dat gesprek naar die Paulinus van Nola, die blijkbaar toen al ook bekend was binnen die vroegchristelijke kerk in de vierde eeuw. Dat is op zich een boeiend fenomeen. Martinus van Tours, die we kennen als vanuit de folklore, hè, van Sint Maarten. Maar dat is dus echt een reëel leven dat heel de vierde eeuw heeft gevuld. Met, denk ik, vooral dat fameuze gebaar bij Amiens, waar hij tegen alle normen van zijn tijd in. Want Sulpicius vertelt het daar, er zijn daar veel mensen gepasseerd aan die poort van Amiens die hetzelfde hadden kunnen doen. Maar Martinus was toen blijkbaar al gedreven vanuit een heel andere bron dan de Romeinen.
Wat mij daar wel interesseert, of intrigeert zelfs, is op dat moment is hij nog een jonge man en is hij zijn legerdienst aan het doen. Ja. Maar toen was hij eigenlijk al inderdaad aan het putten uit een andere bron. Hij was al gelovig, zouden we kunnen zeggen vandaag. En waar heeft hij dan dat geloof meegekregen?
Wel, een klein tussenstadium, maar dan kom ik in detail in zijn leven. Tussen zijn geboorteplek in Hongarije en Amiens was zijn vader op een bepaald moment overgeplaatst als militair naar Pavia in Noord-Italië. In Pavia. Mm-hmm. En daar zou hij waarschijnlijk in een vroegchristelijke gemeenschap al contacten hebben gehad. En dus ook daarover evangelie hebben gehoord. Zijn moeder overigens zou zich later bekeren, zijn vader nooit. Mm-hmm. Dus daar had hij een conflict mee. Maar, maar dus als kleine gast, dus waarschijnlijk knap van 10 jaar, zeg maar, moet hij in de buurt van Pavia. Dus dat is het gebied van de Po in Noord-Italië. Daar moet hij voor het eerst toch wel kennis gemaakt hebben met de evangelie. En dat moet hem blijkbaar als jonge gast, als knaap eigenlijk, nogal aangegrepen hebben. En die heeft hem nooit meer losgelaten.
Ja, blijkbaar.
En daar dus vermoedelijk in Amiens zo die reflex van,
En kan u iets meer vertellen waarom Sint Maarten dan zo wordt verbonden met Tours? Hij was er wel bisschop. Is dat dan uiteindelijk de belangrijkste periode geweest uit zijn leven?
Ja. Dus zowel toen hij door het volk van Tours als tot bisschop werd gekozen. Dat is een heel merkwaardige passus ook bij Sulpicius. Want er waren een aantal prelaten, hogere geestelijken in die buurt, die gehoopt hadden op die positie natuurlijk. Want dat was... Het blijft altijd hoe dan ook een machtspositie, en in die vierde eeuw ook. En het is het volk zelf, een beetje zoals Augustinus in Noord-Afrika, of zelfs Ambrosius in Milaan, kort na Martinus van Tours, dat Ambrosius ook door het volk is gekozen tot bisschop van Milaan, zo ook in Tours. En wat eigenlijk wijst op een heel authentiek gegeven. Mensen voelen bijna instinctmatig aan in wie zij een vertrouwen kunnen hebben en wie zij als hun voorganger, als hun leider binnen de stad kunnen nemen. En dus daar, op die manier is hij dus in Tours vanuit Ligugé in Tours beland. Maar heeft zich, zoals ik straks al zei, altijd op de rand van de stad, vandaag ligt Tours aan de stroomopwaarts, zou ik zeggen, of stroomafwaarts. Op de linkerkant ligt de stad toe. Aan de andere kant ligt Marmoutier met de ruïnes, de resten van de abdij, waar hij altijd is geweest. Dus hij had altijd toch die afstand, ook materieel. genezen toch. En je moet zich voorstellen, en Sulpicius schrijft daarover, die een aantal geestelijken waren dus getooid met mijter en kazuifels en dus de pralerige ornaten, zoals dat toen al de gewoonte was. En dan komt er plotseling een vuile vieze monnik van over de Loire, die door het volk werd aangeroepen werd opgeroepen om een bisschop te worden. Dat moet eigenlijk echt een, stel ik me voor, een clash geweest zijn voor een aantal mensen. Hè. Vandaar, maar goed, blijkbaar heeft de houding van Martinus, die ook heel gedreven was, die toen ook vanaf dat moment nogal veel rond gaan trekken is, in afwisseling met zijn teruggetrokkenheid in Marmoutier, maar dus ook in een aantal streken rondom Tours, voor bekeringen, voor duiveluitreizingen, ook een aantal wonderen natuurlijk, duiveluitreizingen enzovoort. De man zelf heeft niets geschreven. Ja. Dus hij was niet onmiddellijk de grote theoloog, Hilarius van Poitiers, die inmiddels gestorven was. Die man heeft wel een aantal traktaten geschreven, onder andere tegen het arianisme. Daar heeft Martinus van Tours ook nogal sterk tegen geageerd, maar ook tegen het animisme van de Keltische religie, zodat alles bezield is.
Ja. Een soort heidendom.
Ja. In de grote steden was het christendom in die tweede helft van de vierde eeuw al goed doorgedrongen, maar in die kleine dorpen nog niet. Een dorp in het Latijn betekent pagus. En vandaar ook paganisme, hè, wat wij heidenen noemen, of heidendom, ja. Heeft te maken met die landelijke religies vanuit, onder meer bij de Kelten, maar eigenlijk bij alle volken hebben geleefd.
En kan,
daar heeft Martinus hard op gewerkt, blijkbaar. Een minder trekje vind ik soms dat hij ook heel hardhandig te werk ging. Bijvoorbeeld het verwoesten van Romeinse tempels. Daar zag hij dus niet tegenop een andere cultuur met wortels, een tak zo bijna uitdrukken die tempel weg en hier bouwen we een kerk. Dat hoort er dan bij in die vroegste periode. Ja.
En kan u iets meer vertellen over de devotie in onze streken van de heilige Maarten?
Ja. Martinus heeft veel met folklore te maken natuurlijk. Merkwaardig is dat er bij ons een paar honderd, in Vlaanderen een paar honderd parochies zijn, die Martinus als patroon hebben. Er zijn ook een aantal gemeenten die zo noemen naar hem, Sint Martens Latem, Sint Martens Botegem enzovoort. In Frankrijk is dat nog meer. Er zijn in Frankrijk, ik denk, meer dan 3500 Saint-Martins dorpen. Hè. In Italië ook, in Hongarije ook nog altijd. Dus eigenlijk echt een Europese heilige. Maar ten onzent, als ik hier over de streek spreek waar ik al lang woon, dat is de Denderstreek. Mm-hmm. Een rivier speelt altijd een rol bij de verspreiding van een patroon of een heilige. En hier in de buurt van Aalst, en Aals zelf zijn er nogal wat Aals, Terpenmeren, leden, maar ook Denderbellen enzovoort. En ik vergeet er nog vele andere. Folklore is er erfgoed, zelf Denderland doet de laatste jaren veel om de naam van Martinus terug naar boven te roepen. Er was gisteren nog een lichtjesstoet in Aals. De Sint is ook zondag ontvangen geweest, of zaterdag in de stad. Vorig jaar was er een grote expositie met een boek rond Sint Maarten en de magie van de mantel. Dat was eigenlijk vooral voor kinderen bedoeld, was een mooie uitgave. In de Sint-Martinuskerk in Aalst werd een eeuwenoud beeld van Martinus na restauratie teruggeplaatst. En dan kerkelijk zelf ook. Vandaag bijvoorbeeld om 10:00 is er in Sint-Martinuskerk een viering. En men zamelt ook, vorig jaar zamelden we in de parochie kleren in voor de vierde wereld bij ons. En dit jaar gaat de inzameling rond verzorgingsproducten en EHBO enzovoort. Dus ik zou zeggen religieus en tegelijkertijd folkloristisch. In Aalst is dat feest nog heel sterk voelbaar. Maar ik neem aan, in Ypres, dat ook, Ypres-Veurne is ook een grote regio voor Mechelen ook, zoals ik al vermeld. In Limburg zijn er heel veel, toch tot voor kort, ik heb daar geen zicht op, maar Sint Maartensvuren bijvoorbeeld. En de folklore is ook misschien bekend in Sint Maartenswijn. Ik heb daar geen ervaring mee, maar 11 november was meestal het moment waarop de nieuwe wijn werd aangesneden. Frankrijk en Italië, die Sint Maartenswijn, ik denk dat er van Breugel in Madrid nog zelfs een schilderij een paar jaren geleden ontdekt is geweest. En, ja. Maar de samenhang van godsdienst en verering, dus enerzijds en anderzijds folklore, vind ik denk ik wel een heel een kunst ook. Ik heb er straks al van verwezen naar Chartres, naar Assisi, naar en bij ons in Zaventem bijvoorbeeld het fameuze
schilderij
van Dijk. Ja. Of in Aalst heb je, zelfs hier in Gijzegel, waar ik woon, is ook met een Martinuskerk, is er een houten ruiterbeeld van Martinus dat achteraan links tegen een zuil staat in de kerk. Ja.
Okay.
Er zijn zo.
Ja, dank u wel. Ja, ik zou zeggen alle dagen voor de mensen die geïnteresseerd zijn. Dank u wel voor dit gesprek.
Ja, met genoegen.
Ja. En nog een gezegende dag verder, hè. Dag Patrick Latour.
Dag hoor.
Dag.
Zonken is het licht der zon, het duister breekt zich baan alom. Heer, wees ons licht waar wij ook gaan, laat in het duister ons niet staan. Heb dank, Heer, dat gij onze voet vandaag voor letsel hebt behoed. Steeds stond uw engel ons terzij, door uw genade leven wij. Vergeet het kwaad dat in ons is, schenk onze ziel vergevenis. Reken ons onze schuld niet aan, zodat wij vredig slapen gaan. Met uw engelenschaar behoed ons leven voor gevaar, voor angst en schrik en overmacht. Wees ons nabij ook deze nacht. Wees ons nabij ook deze nacht. Wees ons nabij ook deze nacht.